Vooraf een aantal mededelingen, gemeente. Er liggen nog wat pakketjes in de hal van de kerk voor de actie van Friede Stiemen. De kerkraad beveelt dat hartelijk in uw liefde aan. U kunt ze straks meenemen na afloop van de dienst. De Berea-avond van aanstaande dinsdagavond gaat wel door. We zijn vergeten dat op de zondagsbrief te vermelden. Het is de slotavond waarop we een geestelijke en een visuele rondreis willen maken langs de bergen in de Bijbel. De schriftlezingen zijn in deze dienst uit Matteüs 27 en 28 en uit 1 Korinthe 15. Schriftlezingen Matteüs 27 en 28 en 1 Korinthe 15. En er wordt gecollecteerd in de eerste rondgang voor kerk en Israël, in de tweede rondgang voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. Tot zover de afkondigingen namens de kerkraad. In de naam van de Vader die zondaren verkiest en van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is deze eredienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Dan willen we nu zingen uit Psalm 58, het derde en het achtste vers. De boze leugensprekers dolen van het uur dat zij geboren zijn. Gewis, daar is een God die leeft en die op deze aarde vonnis geeft. Psalm 58, vers 3 en vers 8. Wij willen vanmorgen ons geloof belijden met zondag 17 uit de catechismus over het feit en de troost van de opstanding van de Heer Jezus. En aansluitend zingen uit Psalm 119 en daarvan het 39ste vers. Breng over mij al uw barmhartigheden, opdat ik leven, want al mijn vergenoegen, al mijn vermaak is in uw wet alleen. Psalm 119, vers 39, nadat we belijdenis hebben gedaan van het geloof in het feit en de troost van de opstanding van de Here, met zondag 20 uit de catechismus. Wat gelooft gij van wat nut ons de opstanding van Christus? En we belijden met de kerk der eeuwen ten eerste dat hij door zijn opstanding de dood overwonnen heeft, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood verworven had, kon deelachtig maken. En ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Amen. Wij bidden u eerst om de opening van Gods woord en de verlichting met zijn Heilige Geest. Mag ik u voorgaan in gebed. Lieve Heere, wij mogen ook vanmorgen nog een ogenblik in uw huis zijn. We stileren onze paasdagen door een getrouwe kerkgang en door ons te verwonderen over het spreken van uw geest door en met uw woord. En tot in ons hart, Heere. Opdat we ook, als straks de paasdagen op de kalender weer achter de rug zijn, we toch in dat paasleven door mogen gaan. Of dat we voor het eerst tot de ontmoeting mogen komen met de levende God. Heere, en daartoe hebben we onze ogen gesloten en staan en zitten we voor uw aangezicht om ook nu te bidden om uw bijstand en ondersteuning. U de levende Heere, die leeft tot in alle eeuwigheid. Heere, wil ook als de levende God tot ons spreken vanmorgen, persoonlijk en samen, op de preekstoel en in de kerk en bij de kerktelefoon. En wilt u door uw Heilige Geest dat leven aanbrengen, Heere, voor het eerst en ook steeds weer en steeds meer, opdat er een groei mag zijn in de omgang met u. En we mochten afsterven aan ons eigen oude ik, aan die eerste Adam. En mogen opstaan in die tweede Adam, de Heere en Heiland en Zaligmaker van alle die u vrezen. Heere, wij bidden om uw zegen in de lezing en de bediening van uw woord. In het luisteren naar uw woord, in het amen zeggen, kon het zijn ook in het geloof. En laten we dan ook mogen doorleven de waarheid van u, zodat er een tere omgang is met de levende God. We danken u dat u ons gisteren als gemeente de bevestigingsdienst hebt gegeven van de nieuwe ambtsdragers. Dat u ons weer broeders zond om de plek van aftredende broeders in te nemen. En wij bidden van u, Heere, of u in deze nieuwe samenstelling van de kerkraad ons een gezegende samenwerking wilt geven in de toekomst. Tot de eer van uw grote naam, tot samenbinding van de gemeente in de waarheid van het ene geloof en ook tot een getuigenis in deze samenleving waar we samen kerk in mogen zijn. We bidden voor de kerk in de verdrukking, ook op deze tweede paasdag. In veel delen van de wereld is er geen extra feestdag. Moet er hard gewerkt worden, zelfs ook op zondag. Valt de knoet en worden christenen vervolgd. Heren, we bidden voor hen, waar ze ook uw naam belijden. Want hoe hard de vijand ook slaat, wat u werkt, dat kunnen ze nooit kapot slaan. Ze kunnen het wel zeer doen. Maar de vlam van het geloof kan juist onder de verdrukking heerlijk opvlammen tot een helder getuigenis, mijn Heere en mijn God. We bidden voor de actie van Vredestiemen waar we aan meewerken. Dat de pakketjes ook verzonden worden aan mensen die die Bijbel mogen gebruiken als een levende spijze voor een hongerend hart. We bidden om uw zegen voor alle die in verpleeghuizen zijn, die in ziekenhuizen verblijven, verzorgd moeten worden thuis. Voor wie de ene dag zoveel lijkt op de andere dag, Heere. Dat iets van dat paaslicht en van die paasvreugde en van die paasverrassing ook in hun leven mag zijn. Als het leven hier op aarde wordt afgebroken en de schaduwen langer worden. Dat er dan een heerlijk uitzicht mag zijn op de toekomst bij u. O, blij voor uitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Heere, gedenk ons allen in de kerk. Bewaar ons bij uw woord. Neem weg wat we moeten missen, maar onthoud ons niet wat we niet missen kunnen. De werking van uw lieve geest, tot eer van uw naam en tot heil van zondaren. Om Jezus wil. Amen. De tekst is genomen uit Matteüs 28, maar voor het verband lees ik eerst een paar verzen uit Matteüs 27. Dus de schriftlezing is Matteüs 27 vers 62 tot 66 en dan Matteüs 28 vers 11 tot 15. En daarna willen we zingen uit Psalm 62, vers 6. Gemene lieden immers zijn slechts ijdelheid, een damp, een schijn. De groten anders niet dan leugen. Psalm 62, vers 6. Na de schriftlezing uit het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 27, vers 62 tot 66. Matteüs 27 vers 62. Des anderen daags nu, welke is naar de voorbereiding, vergaderden de overpriesters en de fariseeën tot Pilatus, zeggende: Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider nog levende gezegd heeft, na drie dagen zal ik opstaan. Beveel dan dat het graf verzekerd worden tot de derde dag toe, opdat zijn discipelen misschien niet komen bij nacht en stelen hem. En zeggen tot het volk: hij is opgestaan van de doden. En zo zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. En Pilatus zeide tot hen lieden: gij hebt een wacht, gaat heen, verzekert het, gelijk gij het verstaat. En zij heengaande verzekerden het graf met de wacht, de steen verzegeld hebbende. En dan Matteüs 28, vers 11 tot 15. Matteüs 28, vers 11. En als zij heen gingen, ziet, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel gelds. En zeiden, zegt zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En vervolgens lezen we uit 1 Korinthe 15, vers 12 tot 20, waar de apostel zegt wat er zou zijn gebeurd met ons allemaal indien de Heer Jezus in het graf gebleven zou zijn. Dus 1 Korinthe 15, vers 12 tot 20. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is er dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, dien hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden, zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Amen. Wij zingen nu ter inleiding op de prediking, gemeente, uit Psalm 9... Vers 15, 16, 17 en 18. Nooddruftigen vergeet God niet, noch laat hen eindeloos in het verdriet. Het ellendig volk mag op hem wachten. Hij zal hun hoop niet steeds verachten. Psalm 9, de versen 15, 16, 17 en 18. Wij zingen straks na het amen van de prediking Psalm 97 vers 1. God heerst als opperheer. Dat elk hem juichend eer, gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. Psalm 97 vers 1. De tekst is genomen uit Matteüs 28, gemeente, vers 11 tot 15. We willen die verzen nog een keer met elkaar lezen. Matteüs 28, vers 11 tot 15. En als zij heen gingen, ziet, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld. En zeiden, zegt, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij, het geld genomen hebbende, deden gelijk ze geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. Geliefde gemeente, er zijn in onze Nederlandse taal vele spreekwoorden. En spreekwoorden komen voor een heel groot gedeelte ook uit de Bijbel. Het Spreukenboek bijvoorbeeld, daar kunt u heel wat spreekwoorden aantreffen. Ik noem er in verband met de tekst 1, die u allemaal ook wel kent. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Dat is ook een woord dat uit de Bijbel komt. En dat krijgt natuurlijk zijn plekje in de samenleving. Het heeft ook alles te maken met dat er in de samenleving ook een stuk verleugening is van heb ik jou daar. Maar in verband met het onderwerp, met Pasen, is het zo heerlijk dat we nou die waarheid met een hoofdletter mogen schrijven. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt die leugen wel. En zo gaat het heel concreet in de tekst van vanmorgen, maar zo zal het ook gaan met het licht, met het oog op het licht van Jezus' wederkomst. En allen die echt Pasen hebben gevierd, die mogen uit die overtuiging leven. Niet maar uit dat spreekwoord, al komt dat uiteindelijk ook uit de Bijbel. Maar uit hem die de waarheid is, de levende Heere, die ook getuigenis van de waarheid geeft. Zo willen we naar deze tekst gaan luisteren uit Matteüs 28. Als ik er boven schrijf als thema voor de prediking, paasgetuigen tegen wil en dank. Drie gedachten. Eerste plaats aangekochte getuigen. In de tweede plaats omgekochte getuigen. En in de derde plaats vrijgekochte getuigen. Paasgetuigen tegen wil en dank. In de eerste plaats aangekochte getuigen. In de tweede plaats omgekochte getuigen. En in de derde plaats vrijgekochte getuigen. Sinds Jezus aan het kruis was geslagen, was er een stukje rust gekomen onder de leidinggevende mensen van de wereld en van de kerk. Eindelijk dachten ze dat ze eens een keer rustig paasfeest konden vieren. Het was hun gelukt na een jarenlange strijd van list en diplomatie de Here aan het kruis te krijgen en de Here in het graf te krijgen. En nu konden ze hun wereldse leventje vervolgen. Ze hadden de gehate Nazireër eindelijk gekregen waar ze hem wilden hebben. Ze waren eindelijk van hem af. En de kruisdood en de begrafenis was voor orthodoxe Joden zo'n gehaat iets en zo'n onrein gegeven dat die mensen er ook niet meer naar zouden talen. En daarmee zou de invloed van die gehate rabbi uit Nazareth hopelijk uiteindelijk en voorgoed weg zijn. En nog eens gemeente, zo kon het Sanhedrin na drie vermoeiende jaren eindelijk eens een keer rustig Pascha vieren. Hoewel, die rust van de leugen, want de leugen die geeft nooit rust, die werd eigenlijk al een beetje getemperd, die werd bestreden, want al snel kwam er in de rust van die Sabbat de gedachte naar boven dat die Jezus die nu achter die dikke steen lag gezegd had tijdens zijn leven dat hij na 3 dagen zou opstaan. En wonderlijk gemeente, dat mensen die de leugen dienen, al zijn ze dan in de kerk, dat die daar heel sterk bij leefden. Dat wisten ze nog precies. En ze konden ook nog precies de historische context weergeven waarin ze dat aan hem hadden gevraagd. Ze hadden een keer in een twistgesprek gevraagd om een teken of die dan ook echt zou opstaan. Nou, wanneer dat dan zou zijn en hoe dat dan zou gaan. En toen had Jezus hen genoemd een boos en overspelig geslacht. En had de Heere hun geen ander teken gegeven dan dat ze al hadden uit de schrift, maar waaraan ze geen geloof hadden gehecht en daarom was het ook niet in hun hart gezonken. Namelijk dat teken van Jona die 3 dagen en 3 nachten in de vis zou zijn. Zo zou de Heere Jezus 3 dagen in het graf zijn en op de 3e dag opgewekt worden. Als een bewijs dat hij Gods zoon was. Als een bewijs dat God in de hemel de levende God was, die wat doet. Kijk, die mensen in de kerk van toen, uiteraard niet alle mensen, maar wel degenen die verantwoordelijk waren voor de dood van Jezus, die dachten dat ze over God konden beschikken. Die rekenden niet met een levende God, want die wilden zelf leven. En daarom rekenden ze ook niet met een levende Here. Maar, en dat is nou het typische, hè, de leugen die kan nooit je geweten stillen. Als Jezus dan achter die dikke steen ligt, dan zeggen ze opeens, ja, maar hij had toch gezegd, op de 3e dag dan zal ik opstaan. Als een bewijs dat ik de levende zoon van God ben. Ze wisten het nog precies. En in de rust van die dagen begon dat woord te steken. Nou, van rusten is niet veel gekomen, maar ze moesten meteen weer aan het werk. Op de Sabbat zelf vergaderden ze er al over. En ze komen dan overeen dat dat graf verzegeld moet worden en van een wacht moet worden voorzien. Ja, alsof ze daarmee die levende God achter slot en grendel konden houden. Kijk, als je niet echt de Here ontmoet hebt, dan denk je zo puur menselijk van God. En denk je ook nog dat je zo over zijn leven kunt beschikken. Ze hadden Pilatus toestemming ervoor nodig. En om hun gezicht niet te verliezen, gooien ze het dan over de boeg. Dat wellicht die discipelen wel eens in hun hoofd konden halen om dat dode lichaam van hun Here te stelen. En dat ze dan de leugen zouden verbreiden dat die Jezus is opgestaan. Kom maar zelf kijken, want het graf is leeg. Nou, en om dat nou onmogelijk te maken, willen ze dan een zegel hebben van de keizer en een wacht van Pilatus. En zo gaan ze naar Pilatus toe. Ik heb het u ook gelezen uit Matteüs 27. En je merkt zoals het daar staat dat Pilatus er eigenlijk een beetje verwonderd over is. Een zegel aan een graf. En wachters bij een dode. Die joden toch zal hij wel gedacht hebben. Bid staat hij je toe. Nou ja, jullie hebben een wacht en jullie weten hoe dat werkt. Nou ga je gang maar hoor. En zo worden de wachters aangesteld. Gekochte getuigen straks, gekochte wachters, daar kregen ze geld voor natuurlijk. En ze krijgen straks veel geld, omdat het Pasen geworden is in de hemel. En omdat het Pasen wil worden in hun leven. Maar ze hebben de leugen van het geld liever dan het licht van het leven. Maar die aangekochte wachters bij het graf, die worden nou betaalde getuigen met het geld uit de offerkist. Ze worden zelfs de eerste getuigen voor de Joodse raad. Nou, dat is ongedacht en onverwacht onder de voorzienigheid van God. Ze dachten, die leugenaar, die verleider staat er zelfs, achter slot en grendel en die moeten we nooit meer terugzien. Maar straks worden juist deze mens onverdacht de eerste getuigen richting het Sanhedrin. Hij leeft! Al vielen ze dan als doden neer. Ze worden levende getuigen. Nou gemeente, hier zien we iets van, als de leugen ons leven regeert, hè, dan is er angst en onrust. En we kijken maar om ons heen in onze samenleving. Hangt het er niet van elkaar? In Nederland, in de samenleving, in West-Europa. Moord en doodslag, dreiging en dood. Waar vinden we nog rust? We zijn moderne mensen, we zijn mensen van de vooruitgang. We hebben het gemaakt en we zullen het maken, maar de leugen regeert. Al zijn er natuurlijk ook een hele hoop ongelovige mensen die keurige mensen zijn. En terwijl er in de kerk mensen zijn die tegenvallen, dat moet je ook eerlijk zeggen. Tot schaamte van onszelf, gemeente, en tot oneer van de Here. Maar
de leugen sinds het verloren paradijs.
Waar vinden we de rust? Waar is er nog uitzicht?
Waar kunnen we echt tot onszelf komen als we tot de Here komen? Nou, dat begint al hier.
In de kerk en met de wereld samen.
Iets van de onrust van het ongeloof en de vijandschap. Zelfs op de Sabbatdag durven die kerkelijke leiders niet in vertrouwen op God te rusten van hun werken. Omdat ze met verkeerde zaken bezig waren. Als we bezig zijn met de leugengemeente, dan moet leugen op leugen gestapeld worden. En dan moet de ene geldzak bij de andere geldzak om het zwijgen te garanderen. Als de leugen regeert, dan gaat het van kwaad tot erg. En dan is er in het hart benauwende angst toch voor die levende God. Die eenmaal het laatste woord zal spreken.
En de werken van de Satan die zijn erop uit. Om uiteindelijk ons te brengen in de eeuwige dood.
De wereld is bang voor de werkelijkheid van Pasen, gemeente. Als ik denk aan schrijvers die vroeger uit de kerk kwamen en die hun geloof hebben afgezworen. Maarten het Hart bijvoorbeeld, die er weer anders in staat dan Jan Siebeling. Maar dan zie je dat die mensen ook iets van de onrust hebben. Hè. Die vinden de rust niet, die zoeken ernaar. Ja, gemeente, we vinden die rust alleen maar als waarheid waarheid wordt. En dan niet maar die waarheid die we zelf bedenken. Maar die waarheid met een hoofdletter in die levende persoon van de Heer Jezus Christus. Die dood geweest is en hij leeft. En die zo op ons toe wil komen. En laten we dan maar niet met de vinger naar een andere wijze gemeente. Maar is het nou Pasen voor ons geworden en geweest en zal het ook Pasen voor ons blijven? Doordat wij een ontmoeting hebben gehad, heel persoonlijk, met die levende Heer. Die de Heere is van het leven en die meegaat ook straks als Pasen weer achter ons ligt. Dan worden we paasgetuigen niet tegen wil en dank, maar dan worden we paasgetuigen uit overtuiging in deze postmoderne samenleving. En wat hebben we dat nodig, gemeente? We moeten het evangelisatiewerk niet overlaten aan een commissie, hoe goed werk die commissie ook doet. Maar als we zelf in de ontmoeting hebben gestaan met die levende Christus, en dat is toch levend geloof, dan zullen we zelf iets zijn van die wandelende waarheid. Dan worden we niet alleen maar uit de waarheid geboren. Maar dan zullen we ook waarheid zijn in woord en daad. En dat is dan geen eigen verdienste. Maar dan zullen we iets reflecteren van hem die de waarheid is. En die de leugen aan het licht brengt. Die de zonde heeft verzoend. Maar die de zondaar lief heeft. En als u dat nog niet kent, dan bent u misschien een aangekochte getuige. Ja, je bent lid van een kerk, maar dat zegt nog niet alles. Want u moet betaald zijn en verlost door dat kostbare bloed van de Heer Jezus, die de losprijs heeft gegeven voor al zijn volk. Aangekochte getuigen. En in de tweede plaats, omgekochte getuigen. Als de Sabbat voorbij gegaan is, vroeg op die eerste dag van de week, dan schokt de aarde. En dan daalt er een engel van de hemel neer naar het graf, die stille tuin. En die rolt de steen in een handomdraai voor de opening van het graf weg. En tegelijkertijd staat daar in eer en heerlijkheid op de levende Here. In levende lijven mag de Zoon van God, de levende Here, verschijnen in dit leven nog. En nu op de troon zitten bij de Vader. De wachters, ze worden als doden. Maar ze zijn wel de eerste die het hebben gezien dat graf openging. Eigenlijk is er verder niemand bij geweest, hè? Alleen deze wachters. En enigen van hen die gaan meteen naar de stad en die boodschappen aan de overpriesters. Al de dingen die gebeurd zijn. En reken erop dat ze een stipt relaas hebben gegeven. En zo worden dus deze mensen die moesten waken dat Christus niet uit dat graf gestolen zou worden, zogenaamd. Zo worden deze mensen nou paasgetuigen tegen wil en dank. Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Ze worden boodschappers van een zeer goede tijding. Let erop, de Heere gaat niet meer zelf naar het Sanhedrin. 3 jaar lang heeft hij voor de officiële leiders van het volk en van de kerk gezegd dat hij de Heere is, het licht, het leven, de weg, de waarheid naar de toekomst van de Vader. Maar ze hebben nee gezegd en ze hebben nee gedaan. En dan is er een grens aan de genadetijd, gemeente. De levende Christus vertoont zich niet meer aan dat Sanhedrin. Maar dat Sanhedrin, de overpriesters en de fariseeën, die krijgen nog onverdachte getuigen. Mensen die het uit de eerste hand hebben. Moet je nou toch eens horen wat er gebeurd is in die stille graftuin. Wij stonden op wacht. Het kerkelijke zegel, dat was intact en de steen lag ervoor en toch... Ja, gemeente, zo is het. Getuigen, onverdachte getuigen. En zo krijgt het Sanhedrin het eigenlijk uit de eerste hand... dat die Jezus, waarvan ze misschien een feestje hebben gebouwd... dat die eindelijk achter slot en grendel lag. Dat die toch de levende Heer is. Wat zoekt ge de levende bij de doden? En zo krijgt een verleugende kerkelijke leiding de waarheid te horen uit de eerste hand. De officiële vertegenwoordiging van heden het volk klinkt deze boodschap in de oren. En ik zei het al waarschijnlijk nog eerder dan de discipelen het horen van de vrouwen in geloof. Nou, eigenlijk ligt daar een glimlach over vanuit de hemelgemeente. Kijk, als je in Nederland rondkijkt, dan denk je... Zoals de koningin het ooit gezegd heeft, de leugen regeert. Hè? Nou, je zou soms ook denken dat dat inderdaad waar is. En soms kun je, levend uit de waarheid, dan kun je wel zeggen van dat het zo niet is, maar het is net of dat ook niet landt. Maar dan mogen we hier vanmorgen moed vatten als we straks het leven weer in moeten, gemeente. En het leven in moeten in een paasloze wereld, die in de hemel zit, zal lachen. Het gaat altijd volgens zijn boekje. En niet via het spoorboekje dat wij samenstellen. Het gaat altijd zo dat hij toch komt waar hij wezen wil. Al gaat de leugen nog zo snel de waarheid. En schrijft die waarheid dan met een hoofdletter. Achterhaalt haar wel. Want die paaskoning die gebruikt nou onwillige instrumenten. Om aan vijanden van de Here dat paasevangelie te verkondigen. Ze vertellen hun verhaal. En als je erbij was geweest, jongens en meisjes, dan kun je horen dat ze het gezien hadden. Net als jij een ongeluk hebt gezien. Dat is heel naar, hè? Een jongen op een scooter aangereden door een auto. Nou, dat is toch vreselijk. En je komt thuis en je vertelt het. En je kunt aan je merken dat je erbij geweest bent. Een ooggetuigenverslag. Nou, zo is dat hier ook. Al de dingen die geschied waren. Van die aardbeving, van die engel, van die steen. En van de Here die in majesteit verrees. Ze houden niets achter. En nu is de leiding van de kerk dus nooit meer te verontschuldigen. Nou, dan is Jeruzalem in rep en roer. Op die eerste zondag van Pasen. Niet zoals op de Pinksterdag. Wat moeten wij doen om zalig te worden? Heerlijk als u zo in rep en roer mag raken. Als de waarheid zo in uw verleugende leven komt voor het eerst, dat je zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. Wat moet ik toch doen om zalig te worden? En als de Heere daar zo'n volk aan ontdekt, gemeente, dan kom je nooit in een psychiatrische inrichting van terecht. Want dat werkt niet de wanhoop als de Heere je ontdekt aan de leugen van jezelf. Als de waarheid, de levende waarheid, dat in je leven ontdekt, dan komt er altijd de hoop. De hoop die op Pasen heerlijk aan het licht komt, want die leugen van ons, van u, van mij, die mag nou in die waarheid verzwolgen worden. En dan komt die waarheid over je, dan word je een eerlijk mens. Pas als je een eerlijk mens wordt, leer je wat de waarheid is en wat de leugen is in je leven. En dan komt de waarheid over je, nee, niet meer als een theorie, maar als een praktijk. Jezus de Heer. De waarheid in levende lijf. God zelf door de Heilige Geest. Kijk, en als dat gebeurt, en dat gebeurt dan op dat moment in Jeruzalem, dan raken ze in rep en roer, daar moet er een antwoord op komen. Hoe komen we nu nog van hem af? Als we zoveel middelen genomen hebben al om hem achter slot en grendel te houden, hoe komen we nu nog van hem af? Jezus is terug. Dat betekent dus dat hij toch de Zoon van God is. Want wie opstaat uit de dood, dat is een teken dat hij de Zoon van God is. Dan hebben we ons dus vergrepen aan de Zoon van God. Dan zijn wij dus godslasteraars. En daarom hebben we Jezus gedood, omdat hij zich Gods Zoon noemde. Dat is godslastering in de ogen van het Sanhedrin. En daarom moest hij aan het kruis, aan het vloekhout. En als die nou toch verrezen is, dan is die dus de levende Here. Mensen, wat hebben we toch gedaan? Waar zijn we toch mee bezig? Opnieuw een vergadering. Let erop, gemeente, het Sanhedrin aanvaardt het feit van de opstanding zonder slag of stoot. Ze erkennen dat het is zoals de getuigen zeggen. Men verhoort de wachters niet. Men gaat niet naar Pilatus om de discipelen aan te klagen, want die zouden het dan inderdaad gestolen kunnen hebben, dat lichaam. Nee, men rekent direct met de verrezen heiland. Nou, dat zegt genoeg. Als men ook maar enigszins getwijfeld had aan de waarheid van het getuigenis, dan zouden ze een aannemelijke verklaring hebben gevonden. Maar uitvluchten zijn er niet. Het staat als een paal boven water. Een voldongen heilsfeit. Het graf is leeg. En dat niet maar door grafschennis of lijkroof. Nee, door de opstanding. En dan moeten die geestelijke leiders van Israël samen met de wereldlijke overheid meteen hun positie bepalen tegenover de levende partij. Kiezen voor of tegen hem. En we denken even aan die oude profetie van Simeon toen hij daar met het kindje Jezus in de tempel stond. En getuigde zodat Jozef en Maria het konden horen. Deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat weersproken zal worden. Inderdaad. Als die levende Here op je afkomt, gemeente. Dan moet je altijd je positie bepalen. Voor of tegen. Nou, voorzitter Caiaphas heeft weer de leiding. De gekruisigde opgestaan. Dat kan niet en dat mag niet. Want dan moeten ze toch nog erkennen dat hij de Zoon van God is. Dan hebben zij de Zoon van God gedood. En daar staan ze zelf schuldig aan godslastering. En daar staat de doodstraf op voor eeuwig. Kijk, dan moet ik bukken voor God. En dan moet ik dat erkennen, dat het tenzij de Joden niet Heer Jezus die u kruist. Ik ben het die u spuwde in het gezicht. Ik ben het die u trok voor het gericht. Mijn zonden en ellenden deden u al die jammeren aan. O mensen, als die waarheid zo op ons afkomt, dan moet onze leugen leugen worden. Sinds het paradijs tegen die levende God. En heb je daar nou jezelf voor over? Nee, je moet het anders zeggen. Heb je daar nou de Here voor over? Dat die leugen overeind blijft en dat je God de schuld geeft? Dat is het punt hier. En Caiaphas die denkt er niet over. Want dan moet hij zonder worden vergod en zich bekeren in zak en as. En dan moet hij als hoge priester het volk voorgaan. En dan moeten ze afkomen van hun plekje van die trotse fariseer. En de positie innemen van de tollenaar. En zeggen, o God, wees mij de zondaar genadig. Maar dat nooit. Bent u het ermee eens vanmorgen? Dat nooit. Want capituleren is je eigen hoofd in de schoot leggen. En je eigen gedachten prijsgeven. En zondaar worden voor God. En zondaar worden voor God, dat komt in mijn woordenboek niet voor. Nee, dat komt in het woordenboek van de duivel ook niet voor. Dat leer je nou alleen maar in de levende confrontatie met de waarheid. En ze steken de koppen bij elkaar in het Sanhedrin en ze worden het roerend eens. Ze rammelen met de geldbuidel. Ja, zo gaat het tegenwoordig ook. Holleerder. Enstra, de AH-top, rommelen, rammelen met de geldbuidel. Ze geloven dus zeker in de opstanding. Maar ze blijven zelf rechtop staan. Nou gemeente, dat is het dilemma. Dat is het dilemma. Als hij de levende is, de waarheid, dan kan ik alleen maar bukken. En dan kan ik zeggen, o God, wees mij de zondaar genadig. Dat lege graf en die levende Heer, die vragen om een antwoord. Wat is daarop uw antwoord? Nou, de eerste boodschappers van de opstanding, ze worden omgekochte getuigen. Voor geld is immers alles te koop. Zo diep zit de haat tegen de levende God in onze gene, gemeente van natuur. 30 zilverlingen hadden ze om hem te vangen. Maar nu moeten ze nog meer geld uitgeven om hem weg te houden. 30 zilverlingen waren uitgeloofd om hem onschadelijk te maken. En veel meer geld moet er nou worden gegeven om hem onschadelijk te houden. 30 zilverlingen om hem in het graf te krijgen. En nu nog veel meer geld om hem erin te houden. En weet u waar dat geld vandaan kwam? Uit de offerkist. Uit de offerkist, nota bene. En ze gaven hun veel geld. Hè. Aan de hoogte van het bedrag is te merken dat het Sanhedrin er echt belang bij heeft om de leugen in stand te houden. En ze gaven de soldaten veel geld. Ja, gisteren gingen ze nog naar Pilatus toe. Verzegel en bewaak het graf. Want zijn discipelen zouden dat lichaam wel eens kunnen stelen. En dan is de tweede dwaling nog erger dan de eerste dwaling. En let erop, gemeente. Nou moeten die wachters juist gaan rondbazuinen. Zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen toen wij sliepen. Nou, hoe kun je dat dan gezien hebben als je sliep? En o wee, als een wacht sliep in die tijd. Dat betaalden ze met hun eigen dood. Maar nu mogen ze het zeggen. Om een alibi te hebben om het lege graf te verklaren. Ze nemen hun toevlucht tot de leugen. Om de waarheid leugenachtig voor te stellen. Het zijn de eigen werken van de Satan. Een domme leugen natuurlijk die niemand zal geloven. Want als ze allemaal geslapen hebben, hoe kunnen ze dan weten dat hij gestolen is? Een slapende wacht. Maar zo gaat het, gemeente. Het gaat van kwaad tot erg. Voor geld is alles te koop. Maar het is zo indringend, vind ik, dat het geweten daardoor niet gestild wordt. Als we letten op de kille moorden in Amsterdam vorig jaar en het jaar daarvoor van mensen uit de onderwereld in ons kleine landje. Nou, dan gaat het om miljoenen van euro's. Maar ze schieten elkaar zo kapot, laat ik het maar wereld zo zeggen, vanaf de preekstoel. Terwijl ze alles hebben wat hun hartje begeert, maar geen rust in hun geweten. Dat is een doodlopende weg, gemeente. Dat is een doodlopende weg. Nou, zo gaat het hier ook. De gemoederen worden gekalmeerd. Er is nog meer geld in de schatkist. Maar het hart, het geweten komt niet tot rust. Ja, maar als de stadhouder er dan van hoort, dat zeggen ze zelfs nog. Ze zijn nog eerlijker dan de leidinggevende. Als Pilatus ervan hoort, wat gebeurt er dan? Nou, dan zullen wij wel zorgen dat jullie zonder zorg zijn. Als we de leugen maar in stand houden, ze krijgen nog veel meer geld. Gemeente, wat is dat een doodlopende weg. Vrij uitgaan op kosten van de offerkist. Waar het geld in zat, ook het penningske van de weduwe, waar de offers in de tempel mee werden verzorgd. Om het volbrachte offer te kunnen blijven ontkennen. Wat kunnen we ook als kerk dwalen, gemeente? Een woord, schrijft Matthäus, dat tot op deze dag onder de Joden wordt doorverteld. Maar zo Christus niet is opgestaan, zo is onze prediking ijdel, roept Paulus vanuit zijn hart. Zo zijn we nog in onze zonden, zo is uw geloof ook voor niks. En zo zijn we dan allemaal verloren, ook degene die in Christus ontslapen zijn. Als de leugen regeert, dan is het voor eeuwig kwijt. Maar nu, Christus is opgewekt. Prachtig, gemeente, dat is een heerlijke tekst uit 1 Korinthe 15 vers 20. Christus is opgewekt. En hij is de eersteling van degenen die ontslapen zijn. Als je aardbeien hebt in maart, de eerste aardbeien uit de kas bijvoorbeeld, die hebben in het Westland wel eens de naam gekregen eerstelingen. En als je dan zo'n aardbei proeft, hè, dat is de eersteling, weet je wat je dan mag denken? De rest komt eraan. Er komen nog veel meer aardbeien, ook van de koude grond. Dat zeggen die eerstelingen, prachtige naam. Nou, Christus is opgestaan, hij is de eersteling. De rest komt eraan. Ja, want het offer is zo vast en zo groot en zo ruim. Voor verleugende zondaren, voor dode zondaren. De rest komt eraan. Kijk maar, het graf is leeg. Hij leeft. Ja, want er zijn ook nog vrijgekochte getuigen in de tekstgemeente. Kijk, als die mensen van de raad, vers 11, en als zij heen gingen, zie, enige van de wacht kwamen in de stad. De vrouwen waren toch eerder. Wonderlijk, hè? Vrijgekochte getuigen. Vrouwen die het ook niet konden geloven eerst. Maar die in het geduld van de hemel geleid zijn. Wie zal die steen toch voor dat graf afwentelen? Het is toch onmogelijk. En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Hij leeft. Die mensen die hadden het ook. Die konden het ook moeilijk geloven. Maar die mochten toch hun hoofd in de schoot leggen. Capituleren in hun denken. En iets van de kracht van het bloed van die levende Christus ondervinden. En toen gingen hun benen weer sneller. Toen werden ze vrijgekochte getuigen. Want toen mochten ze teruggaan naar de stad. Maria Magdalena heeft de Heer Jezus zelf ook ontmoet. En toen mochten zij het ook uit de eerste hand gaan vertellen aan de broeders. Die dan zelf ook naar het lege graf gekomen zijn. Dat leest u in Johannes 20. En zichzelf hebben overtuigd. Wij hebben geen dode Jezus, maar we hebben een levende Jezus. En wat hebben ze toen waarschijnlijk, die vrijgekochte getuigen, ook hun eigen leugen moeten bewenen. Maria Magdalena, Petrus, Thomas, Johannes. Ja, gemeente, andere mensen zijn er niet. Als je de waarheid ontmoet in levende lijven, dan komt je eigen leugen op de voorgrond te staan. Maar dat moet juist ook. Want die levende Christus, die heeft nou zijn werk volbracht om verleugende mensen tot de waarheid te brengen. Al is de leugen nog zo snel. De waarheid achterhaalt haar wel. De vrouwen worden door de engelen ingelicht om de boodschap door te geven aan de discipelen. En ze hadden wat moeite met geloven, maar ze zijn levende getuigen. Niet omgekochte getuigen, maar vrijgekochte getuigen. Met de prijs, het geld van Christus offerbloed. En dan mag heel die offerkist, ja, geef dat geld maar aan de armen. Want de prijs is betaald, het werk is volbracht, Gods recht is voldaan. En die schuchtere vrouwen, die gaan de discipelen nog voor, als vrijgekochte getuigen de wereld in. En dat durven ze zelfs ook voor wereldlijke overheden te getuigen. Denk eraan aan Petrus en aan Johannes en aan Paulus en al die mensen die de wereld in gegaan zijn. Dat is niet makkelijk. Want als je nou vrijgekocht bent van de leugen op aarde, als je nou vrijgekocht bent door het bloed van die levende Christus, dan word je een hemelburger. Nee, geen mens die de aarde mijt. Die vrouwen gaan zo naar de stad toe. Nog eerder dan die omgekochte getuigen. En de discipelen gaan straks heel de wereld door. Ze gaan de wereld niet mijden. Juist als je die waarheid ontmoet hebt, gemeente, dan word je gedreven om te gaan. Ieder naar eigen gaven en krachten en hoe ver de mens ook is geleid door de Heilige Geest. Dan word je een paasgetuige. Niet tegen wil en dank. Er staat van die omgekochte getuigen dat ze het lesje uit hun hoofd opzeiden. Dan moet je dat zo tegen de mensen zeggen. 'S nachts zijn de discipelen gekomen toen wij sliepen. Ze vertellen een opgezegd lesje. Een geleerd lesje op. Maar als je een vrijgekochte getuige bent, gemeente. Ja, dan is je hart en je wil en je verstand en je gevoel ingenomen door die waarheid van de Heer. Want dat is een ontmoeting met de levende persoon. Zoals dat meisje dat ongeluk zag. Hè. Thuis vertelde ze, ik heb de jongen aangereden zien worden door een auto. En hij viel zo van zijn scooter af. Je kunt horen aan dat kind ermee zit. En gelukkig dat vader en moeder er dan bij zijn om je op te vangen en te troosten. Hè. Dan mag je je armen om je vader en je moeder heen slaan. Gelukkig ben jij gespaard. En gelukkig is het met de jongen ook goed afgelopen. Nou, zo is het met ontmoeting met de Heere ook. Als we met die levende persoon in contact gekomen zijn, gemeente, dan is het maar geen lesje dat je uit je hoofd leert. Hoe goed het ook is de catechismes uit je hoofd te kennen en bijbelteksten uit je hoofd te kunnen opzeggen. Maar als de Heilige Geest je bij Christus brengt, dan daalt dat in je hart. En dan leef je uit de waarheid. En dan kun je merken, dat zijn die mensen die zeggen, nou ja, oh, tweede paasdag gaan we niet naar de kerk hoor, we zijn gisteren al een keer geweest. En ja, ik heb altijd moeite om, zulke mensen hebben vaak ook heel veel kritiek op de kerk en op de dominee en op de ouderling. En je moet er soms ook tijd en aandacht aan geven, maar ja, hoe graag je ze er ook bij zou halen, hè, maar je kan de waarheid niet in het hart leggen. En dan moet je constant maar in de verdediging, hè, tegen de leugens die ze soms verbreiden. Maar als je nou uit de waarheid geboren bent, dat merk je meteen aan de jongeren, aan een ouder. Die leeft met de Here. En natuurlijk moet je dan ook leiding geven, maar dan is er een stuk vrijmoedigheid. Dan is er een stuk gedrevenheid. En naar de kwaliteiten die we van de Here ontvangen hebben, zijn we dan geen paasgetuigen tegen wil en dank, maar gedreven paasgetuigen. Met een nieuwe wil en vanuit dankbaarheid. God natuurlijk voor de discipelen als apostelen in bijzondere zin. Maar na Pinksteren mogen we daar ook iets van hebben ook. Kwam het ervan, gemeente? Kwam het ervan? Werd de Heer u te sterk? Mocht u die levende Christus die u zondag aan zondag verkondigd wordt ontmoet? En kwam u er toen uit en kwam jij er toen uit in de afzichtelijkheid van je leugenachtige bestaan? Ook als je heel netjes leeft hoor. Maar als je aan dat bloed van Christus voorbij leeft. En als je aan dat graf van Christus voorbij leeft. En als je niet laat zien in je leven dat er iets van de verlossing is. Zodat de dingen jou niet bezetten. Maar dat jij kunt omgaan met de dingen die de Heer je geeft. Dat is ook een stukje leugen. Dat is een stukje leugen. Als je die waarheid van de Heer mag ondervinden. Die vrijzet en vrij maakt. O gemeente, dan komt er een stuk gedrevenheid. Wat hebben we dat met elkaar nodig? En dan luisteren we niet voor de ander, ik zeg het vaak. Maar dan luisteren we maar voor onszelf. Het kan, het moet, het mag en het zal gebeuren. Moet u eindelijk eens capituleren? U die misschien precies weet hoe je de waarheid moet verklaren en zo. Maar het zit een voet te hoog, zeiden die oude dominees vroeger. Het zit allemaal in je verstand. Het zit nog niet in je hart. Moet je capituleren. Want redeneren, daar kun je God mee onteren door de Here van je af te houden. En als we dan mogen capituleren, onszelf verliezen aan de Here, dan worden we uit de waarheid geboren gemeen. Heerlijk, ze zijn er hier ook, ouderen en jongeren. Uit de waarheid geboren. Nou, dat kan tegen een stootje hoor. Want als je nou een kind van de Here geworden bent, dan word je metterdaad een vijand van de wereld. Jazeker. Jazeker. Dat is niet altijd makkelijk hoor. Dat je alleen komt te staan. Dat je vreemdeling op aarde wordt. Al ben je nog zo gedreven om uit te gaan in de wereld. Om te zeggen de Heere leeft. En dat ook te laten zien zonder woorden. Dat is niet gemakkelijk. Maar het is ook niet onmogelijk. Want als het werk van deze God drie enig zelf is gemeente. Dan kan dat tegen een stootje. En dan kan het zelfs ook gebruikt worden in de leiding van de Heilige Geest. Om ons steeds maar op onze plek te brengen. En maar groot van de Here te laten denken. En goed van Hem te spreken. Als ze Hem vervolgd hebben, zegt Christus, ze zullen u ook vervolgen. Maar hebt goede moed. De waarheid betekent ook, ik heb de wereld overwonnen. En in die wereld heb ik mijn kerk en leid ik mijn volk de toekomst van mij in. O gemeente, en dan nog één trek. Want dan zal straks die Christus op de wolken van de hemel wederkomen. En dan zal het ook zo met overtuiging zijn dat alle mensen, de atheïst en de islamiet en de boeddhist en de onbekeerde christelijke gereformeerde, die zullen allemaal weten. En nou komt het laatste woord. Nou gaan de boeken open in het laatste oordeel. Nou komt het laatste woord. Nou dan zullen ze nog als het gebed van de leugen tegen de Alpen zeggen. Heuvelen bedekt ons. Bergen valt op ons. Ja, maar die zal je niet bedekken voor het eindoordeel van deze Heer. Verschrikkelijk zal dat zijn. Maar dan alle die de Here vrezen. Een jongen en meisje uit de Pnielkerk, een oudere zuster die je durft te zeggen dat ze erbij hoort, maar die broeder met een toevlucht nemend geloof. En die christenen uit Sulawesi, of uit Bulgarije, of waar de Heer zijn volk ook heeft. Als die dag aanbreekt van de wederkomst in heerlijkheid van deze levende waarheid. Nou, daar zullen we naar uitzien. En daar zullen we ook tegenop zien, gemeente, want dan gaan de boeken open. Alleen dan zeggen we niet tegen de Alpen in het gebed van de leugen, valt op ons en heuvelen bedekt ons. Maar dan zullen we uitzien naar die Christus. Want Hij is de waarheid. En Hij ontmaskert mijn zonde en mijn leugen, jazeker. Maar Hij brengt ook alles mee en aan. Wat ik nou nodig heb om straks voor God te kunnen bestaan. En de Heere even groot te maken, gemeente. Dat we zo Pasen hebben mogen vieren. Dat we zo Pinksteren mogen vieren. Dat we zo met de Heere gezet zijn in de hemel. En hier op aarde onze taak zullen verstaan. Tot de dag waarop God ons af zal lossen. En de Heere zal zijn voor alle die hem vrezen, de grote en de kleine. Alles en in allen. Amen. Zullen wij samen danken en bidden. Heere, levende God, God der waarheid. Wij mogen u aanbidden voor de openbaring van die waarheid en dat evangelie. Voor die boodschap in ons persoonlijk leven. Wat een wonder, Heere, dat u in een verleugende samenleving de God van de waarheid blijft. En dat u zich ook zo openbaart. En dat dat de inhoud mag zijn van elke prediking. En dat die waarheid ook maar niet een theorie blijft in het leven van uw kinderen. Maar waarheid mag worden in hun hart, in hun denken, in hun gevoels- en wilsleven. Wat een wonder van genade, Heere, dat dat zo blijft. En dat die waarheid van u een hechte grond is, waarop we kunnen staan, waarop we gebouwd worden, waaruit we mogen leren leven, om waarheid te zijn en waarheid te doen in de samenleving waarin gij ons een plaats geeft. Wij bidden voor alle die iets mogen verstaan van dat vrijgekocht zijn, door dat dure offer van u, door uw eigen leven, Heere, met de prijs van uw eigen bloed. Dat is echt de losprijs die je in vrijheid stelt, die het leven geeft. Heere, we bidden om de doorwerking van dat genadeleven in ons persoonlijk leven, bij jongeren en bij ouderen. Dat we zo vrijmoedige, gedreven getuigen mogen zijn in woord en daad, op de plaats waar Gij ons roept. En we bidden voor hen die misschien nog meer lijken op die mensen uit het Sanhedrin, die misschien wel de dingen kunnen beredeneren, maar zichzelf er uiteindelijk niet voor over hebben. Om zich aan de Heere te verliezen. Heere, ontdek er ons aan, als dat ons leven is. Dat we nog buiten u zijn en tegen u zelfs. O God, bekeer ons dan. En wil u uw kerk zegenen, Heere. Wil uw kerk bewaren bij dat woord, bij de ontmoeting van de waarheid en het leven uit de waarheid. Wij danken u voor deze dagen die we in de kerk en ook thuis op Pasen mochten ontvangen, persoonlijk en met elkaar. En we bidden om uw zegen ook, dat de gehoorde boodschap, dat het licht en het leven van uw geest ook mee zal gaan in het leven van alle die u vrezen, de kleinen en de groten. Geeft u ons vandaag ook nog een dag van rust, een dag van ontspanning. Misschien gaan we er nog op uit. Zegen de jeugd, zegen de ouderen. Zegen ook die mensen die misschien juist vanmiddag een bezoekje verwachten, omdat ze alleen zijn en graag ook eens willen praten nog, terugblikken op de erediensten van deze paasdagen. Gedenk ze, Heren. En als wij weer aan het werk mogen gaan, dinsdag, verdere van deze week, Heere, geeft u dan dat er ook iets van Pasen mee zal gaan naar de werkvloer. O God, wil al uw kinderen tot een zegen stellen. En dat er zo ook iets van die blijde boodschap van Paas uit mag gaan. Niet over paashazen en paaseieren, maar over een levende Heere die om een mens geeft, die een zondaar vernieuwt. En die de toekomst in zijn hand houdt. Wij overzien dat vaak niet. Maar bij u is het veilig. U is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Heren, zegen onze gaven als wij die zometeen mogen geven. En ga met ons van hier. Breng ons veilig waar we naartoe moeten. Vergeef ons onze zonden. We belijden ook leugenachtige dingen, Heren, dat ieder dat ook persoonlijk mag doen. En dat ieder ook persoonlijk de waarheid mag liefkrijgen en inwachten. Doe ons uit de waarheid geboren worden en ook waarheid zijn. Heb dank voor uw goede zegeningen dat alles met eerbied en stichting mocht verlopen. En wil bouwen ook aan uw rijk en aan uw kerk, ook in deze plaats. Wij vragen het u om Jezus wil uit genade. Amen. Geef met liefde uw gaven in de dienst der offeranden. En we zingen tenslotte nog uit Psalm 99, het 8e vers. Geef dan eeuwig eer, onze God en Heer. Psalm 99, vers 8, tenslotte. Verheft uw harten tot God en draag met u mee het leven in de paaszegen van de drie-enige God. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Zegen.